Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.
Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi.
Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en naast mij zitten misdaadverslaggevers Paul Vugts en Wouter Laumans. Welkom. Bijna een jaar nadat Peter R. de Vries werd neergeschoten, begon vandaag de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de twee verdachten. We gaan het hebben over de verdachten, de strafeis van het OM en over de nabestaanden die het woord kregen. En laten we daar gelijk beginnen, Paul en Wouter. Hoe was het vandaag in de rechtszaal?
Het is een super heftige zaak. Allereerst vanwege de nabestaanden die daar inderdaad een verhaal komen doen over hun vader die zomaar uit het leven is geschoten midden in de stad en midden voor de terrassen. Als daad van terreur durven we wel te zeggen, daar komen we zo meteen nog wel op terug. Mm-hmm. Wouter en ik kennen Peter natuurlijk ook. We waren allebei niet zijn beste vriend, maar we waren wel gewoon collega's die veel met hem omgingen. Het is wel super heftig. Als je hem dan ook ziet lopen, dan zijn er heel veel beelden afgedraaid vandaag. Dan zie je wel weer Peter zoals Peter liep, een beetje verend en zo. En dan ineens loopt er tot twee keer toe een man achter die volgens justitie de verdachte Kamil E. is. Die hem achtervolgt en een precieze gang aan nagaan is. En de derde keer wordt dan dat zo allemaal geobserveerd. Hem nagelopen en dan wordt hij doodgeschoten.
Ja, ik kan me voorstellen dat het wat persoonlijker voelt dan een willekeurige andere strafzaak.
Ja,
als
dat
je
deed
dat ziet.
Het ook. Ik bedoel, ik zag die beelden en toen dacht, zo gaat dat dus. Je ziet Peter lopen, dan springt er iemand uit een portiek of die springt achter hem en dan hoor je vier knallen en dan is het gedaan.
Ja.
En ik dacht wel even zo van, oké. Je ziet wel, hij heeft er waarschijnlijk niks van gemerkt. Dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik.
Mm-hmm.
Maar ik dacht, zo gaat dat dan. Nou, als iemand je dood wil hebben, dan kan het dus gewoon terwijl je door de Lange Leidse dwarsstraat loopt en niemand springt achter je en die drukt je knopje uit, zou ik maar zeggen.
Ja. Dat is, ik kan me voorstellen dat, want zijn, ik weet in elk geval dat zijn zoon en dochter ook aanwezig waren in de rechtszaal. Dat ontzettend heftig is voor hun ook om te zien.
Ja, natuurlijk. En kijk, de rechtbank had natuurlijk, de rechtbankvoorzitter zei in de ochtend meteen al, als jullie op enig moment de zaal willen verlaten, staat het natuurlijk volledig vrij. Dat is wel een standaard opmerking. Maar ja, Kelly heeft dat ook gedaan. De twee keer dat we die beelden gingen zien waar hij daadwerkelijk wordt neergeschoten, dan gaat ze even de zaal uit. En ja, je voelt plaatsvervangend die buikpijn die die nabestaanden natuurlijk hebben. En ze hadden allebei een zoon Royce en dochter Kelly, allebei een prachtige slachtofferverklaring.
Mm-hmm.
Waarin een mix was van liefde, emotie, maar toch ook wel een goed verhaal. Ik vond het van Kelly echt heel sterk dat zij de verdachte rechtstreeks aansprak. Er was ook gevraagd of de verdachte hen wilde aankijken.
Ja, dus ze zien elkaar ook nog echt.
Ja, en zij zei, Peter Rudolf de Vries gaat de geschiedenisboeken in, net zoals jullie. Maar hij als held.
Ja.
Nou ja, zij natuurlijk niet. En nou ja, het raakte wel hoe ze daar dan zaten. Het is niet lamaillant, het is juist heel rustig en nuchter, maar toch komt het keihard je hart binnen.
Ja. Het was gewoon Royce die vertelde gewoon hoe hij zijn vader had beleefd als iemand met wie hij gevoetbald had. En die er eigenlijk altijd voor hem was, voor hun alle twee, voor zijn, mm-hmm, een echte gezinsman. Exemplarisch is bijvoorbeeld ook dat het verhaal dat Peter zijn ex-vrouw tot eigenlijk ook nadat het hun relatie beëindigd was, nog elk jaar op hun trouwdag een bos bloemen stuurde, weet je wel. Dus je merkt aan alles dat Peter, kijk, wij kennen Peter natuurlijk als misdaadverslaggever en als iemand die in talkshows zat. Maar in dat gezin was hij ook echt wel, ja, een hoeksteen.
Ja,
ik moest wel weer denken aan de uitvaart in Carré. Waar Peter zonder R centraal stond.
Ja.
Onder meer vanwege zijn broer. En dat voel ik wel een beetje terugkomen vandaag. Dat je echt Peter R. de Vries, de familieman, die herleefde wel. En het was, dat was wel een spanning. De zaal was ook heel erg vol. Ik denk niet dat ik eerder in zo'n volle rechtszaal heb gezeten. Met nabestaande vrienden, maar ook een paar officials natuurlijk. De hoofdofficier van justitie zit achterin en zo. Maar vooral die naasten allemaal. Er hangt dan een soort deken over de hele behandeling.
Ik moest ook wel even glimlachen. Want Royce haalde ook aan dat Peter met zijn gereedschapskist dan thuis bij hem kwam om te klussen. Of de luier stond te verschonen. En dan had ik dan opeens zo'n beeld van in mijn hoofd. Dat ik dacht, met zijn gereedschapskist.
Ja, terwijl jij hem natuurlijk meer ziet als iemand die aan het werk was. Hè? Want
zo ken ik hem.
Die laten we wel wezen in talkshows soms ook best wel bij de hand kon overkomen. Hè? Ik bedoel, Peter had vele kanten, maar ook de bedweterige kant. Maar hier zag je de hele tijd de lieve kant. En zo, het voelt zo echt. Die familie die heeft hem echt altijd zo beleefd. Dat is niet zomaar eventjes een praatje om spreekrecht uit te voeren als slachtoffer.
En ik vond het ook wel in schril contrast staan met het zwijgen van de verdachten.
Ja, want er waren twee verdachten vandaag deze zaak. Delano G., die is heel jong. Ja. En Camille E. Wat kunnen we zeggen over hun... laten we beginnen met Camille E. Wat kunnen we zeggen over zijn houding in de recht?
Dat heet een proceshouding. Hij heeft in het begin, en dat vind ik wel hier een mooi woord, omdat hij volgens mij echt een totaal verkeerde proceshouding heeft gedaan. Hij heeft
eerst gezegd,
volgens mij allebei.
Hij heeft, zij allebei, maar inderdaad, Camille
even uitleggen voor de luisteraar.
Die heeft gezegd,
wat deden ze precies?
Het is begonnen, zijn rol werd als chauffeur gezien, chauffeur van de vluchtauto.
Ja.
Ze zijn weggereden in een gestolen grijze Renault Kadjar. Getuigen hebben een deel van het kenteken gezien. Genoeg om het in die slimme verkeerscamera's te kunnen zetten. En een motoragent heeft ze zien rijden. Zijn ze bij de A4 in Leidschendam van de weg gehaald. Camille reed en Delano G. zat op de bijrijdersstoel. Maar hij heeft altijd gezegd, ik moest een persoon in een mij onbekende auto van Rotterdam naar Amsterdam brengen. Ik wist niet waarom. Ik had €100 kreeg ik dan om het te eten en te tanken.
Mm-hmm.
Nou, later komt daarbij, komen we zo meteen nog wel op terug, dat er allerlei communicatie is gevonden waaruit blijkt dat hij een veel grotere rol heeft gespeeld. Maar vandaag kwam hij ineens met een nieuwe verklaring waar niemand op was voorbereid, dat er nog in die auto een derde man zou hebben gezeten, een Pool.
Maar die was onderweg uitgestapt dan? Want toen ze werden aangehouden, zat hij er niet in, toch?
Hij zat er niet in. Hij staat ook op geen enkel beeld van de camera's die allemaal het in de binnenstad hebben gefilmd. Soms is het een beetje vroeger om voorpleidooi al te zeggen wie je wel of niet gelooft, maar hier gelooft echt niemand ene s'nachts van. En dat, een van de officieren van justitie zei, er komt vandaag ineens een Pool uit de lucht vallen. En dat was wel een mooie beeldspraak, vond ik. En je moet je voorstellen dat hij staat dan op allerlei camerabeelden. Hij heeft hele opvallende tatoeages in zijn nek, vooral op zijn handen. En dan kijkt hij in een camera zo'n beetje. En dan denk je, daar hebben we Camille. Maar hij zegt dat hij het niet is. Mm-hmm. En dan zie je die tatoeage heel duidelijk. En dan zegt hij, iedereen heeft een tatoeage. Ik denk dat het feitelijk al juist is. Maar best wel veel mensen hebben tatoeages. Mm-hmm. Maar niet zo opvallend zoals hij ze heeft. En dan
hij is wel overstelpend.
En dan heeft hij een trui aan. Die heel duidelijk de trui is die ook in de auto is gevonden. En als we nog even doorschakelen naar Delano G., de beweerde schutter. Getuigen had het over camouflagekleding, een zwart petje, een zwart mondkapje. En dat wordt allemaal in die auto gevonden. Het Openbaar Ministerie heeft al maanden geleden gezegd dat het in de visie van justitie het bewijs overstelpend is. En dat heeft onder meer met die observaties te maken.
Blijkbaar is hij heel erg vastgelegd. Hè? We zien hem met zijn kleren aan, tatoeages. Dus het bewijs is gewoon heel erg aanwezig, zou je zeggen.
Ja, het is niet alleen dat hij op de dag zelf daar is geweest, maar hij heeft ook allemaal voorverkenningen gedaan. En dat blijkt ook wel uit telefoongegevens. Dus in de weken voorafgaand aan de aanslag op Peter de Vries is zijn telefoon, zeker een keer of 6, 7, 8 misschien wel, in de omgeving van het Leidseplein geweest.
En hij woonde niet in Amsterdam, denk ik.
Nee, Maurik.
En Maurik. Dus dat is, wat doet hij daar? En daar heeft hij ook nooit echt een goede verklaring voor kunnen geven. Hij belt dan met zijn vrouw en hij belt met zijn moeder. Hij pint. Dus het is gewoon duidelijk dat hij daar is. En hij kan daar geen goede verklaring voor geven. Wat heb je daar gedaan? En dat is natuurlijk wel, het schreeuwt om uitleg. En als je Hè, er is geen verweer. Mm-hmm. En als je geen verweer hebt, dan moet je een verklaring kunnen geven. Dat kunnen deze twee jongens ook niet. Ze kunnen niet, er is geen verweer. Waarom zou je Peter R. de Vries hebben doodgeschoten? Nou, dan moet je een verklaring geven voor
maar
alle bewijzen.
Maar praat hij er dan op vragen van justitie omheen? Of geeft hij gewoon geen antwoord?
Het is warrig. Zegt,
het is warrig. Hij ontkent en dan geeft hij weer een spatje toe. En dan toch weer niet. En het is, je kan er eigenlijk
veel simpel. Hij staat op camerabeelden. Er staat iemand op camerabeelden. 23 juni uit mijn hoofd. Die heeft een kleurig petje en die heeft een outfit. Het lijkt erg op zijn postuur. En dat geeft hij toe. Dat ben ik. Nou ja, die loopt daar een beetje de verdachte beweging. Dezelfde route die uiteindelijk ook gebruikt is om Peter te volgen vanuit de achterdeur van de studio van RTL Boulevard, waar hij altijd uitkwam. De Lange Leidse dwarsstraat in. En dan heel die Lange Leidse dwarsstraat af naar die parkeergarage waar hij altijd parkeerde. Er komen de volgende beelden en dan zie je precies dezelfde figuur, maar dan net andere kleur kleding. En die is hij dan niet. Snap je? Maar die gaat wel weer bijvoorbeeld een casino in. Terwijl hij wel bekend is met gokken. En hij geeft wel toe dat hij in een casino is geweest daar.
Ja, ja, ja.
En zo, het is iedere keer half-half. En nou ja, ik zou als ik een van zijn advocaten was, echt heel nerveus zijn als deze man de hele tijd zat te praten. Want het verhaal klopt gewoon van geen kant. En dat, ik herhaal, dat zeggen we niet zomaar in strafzaken. Mm-hmm. Maar dat is hier gewoon heel duidelijk wel het gevoel dat iedereen heeft.
Ja, en wat mij ook trof, was dat je gewoon op die videobeeld, want alles is dus extreem gedocumenteerd met beeld.
Maar zijn dat van bewakingscamera's?
Ja, en, maar je ziet dus je ziet dan dus de auto met daarin Camille E. En Delano G. Die zie je rondrijden. Oké, daar stappen ze uit. Dan stappen ze weer in. Dan, oh, maar dan gaan we het doen. En dan zet Delano G. Een petje op. Maar je ziet hem uitstappen. Dus je ziet eigenlijk gewoon, ja,
je ziet gewoon alles eigenlijk gebeuren.
Ja, een moord in wording zie je ook. En je denkt van, maar jongens, het is het centrum van Amsterdam. Dat hangt helemaal vol met camera's.
Kan je zeggen, is het tactisch om op zo'n moment iets toe te geven? Heb je daar wat aan als verdachte?
Ja, als zij bekennen, joh, ik heb dat gedaan en daar wat voor motief dan ook aan hangen. Dan, en zeggen, joh, ik heb daar heel veel spijt van. Er is ook allemaal app-berichtenverkeer gevonden waaruit absoluut het tegendeel blijkt. Maar als je spijt betuigt en als je zegt, joh, dat had ik niet moeten doen, dan nog krijg je een hele zware straf.
Mm-hmm.
Maar dan zit er in elk geval een spijtbetuiging. Want anders denkt die rechtbank misschien, nou oké, en dan geven deze meneer, geven 30 jaar. En dan komt hij over 28 jaar vrij en dan? Die jongen heeft er niet eens spijt van. Wat maakt het uit? Wat moeten we daarmee?
En dat is heel erg de rode draad in het requisitoor van het Openbaar Ministerie. Naarmate je meer bij de strafeis kwam aan het eind van het requisitoor, naarmate dat weer werd benadrukt. Kijk, en een jongen van 22, als die zegt, ik beken volledig.
Dat
ik stond
Delano,
onder zware druk. Delano G.
Ja.
Ik beken volledig. Ik stond onder zware druk. Ik wist ook niet wat ik hiermee moest. Ik had een enorme schuld. En ik ben doodsbang voor de mogelijke opdrachtgevers. En ik had het eigenlijk misschien niet willen doen. Maar op het laatst is het toch die kant uit gegaan. Dan gaat de rechtbank jou geen levenslang geven. Echt niet. Iemand van 22. Maar als jij nu een zwijgende schakel bent in wat het Openbaar Ministerie helemaal giet in de modus van terreur, dan kom je niet weg met zwijgrecht, 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 zwijgrecht.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar de zaak van de moord op de broer op de kroongetuige, van de kroongetuige, mm-hmm. Nou, die kreeg in eerste aanleg, kreeg die 20.
Ja.
Dat is in hoger beroep, is dat voor ze omhoog gegaan, 28, ja. Zeg ik uit mijn hoofd, maar. Maar dan zie je dus, en die heeft bekend, die heeft gezegd, ik stond onder zware druk. Kijk, er is nu natuurlijk wel een verschil. Hè? In deze zaak is het grote verschil. We hebben de moord op een broer van de kroongetuige gehad. We hebben de moord op Dirk Wiersum gehad. En die zaken waren al voor de rechter geweest. En dan nog wordt er dit gedaan.
Ja.
Dus je kan je ook voorstellen dat de rechtbank hier uiteindelijk zal denken, nou, we gaan nu eens een signaal geven dat het potverdomme echt afgelopen.
Maar dat was eigenlijk bij de veroordeling van de verdachte van de moord op Wiersum ook zo, want die kregen 30 jaar.
Ja, daar is levenslang geëist.
Mm-hmm.
En het verweer was daar, joh, die mannen die wisten helemaal niet wie die Dirk Wiersum was. Dat is altijd. En de vraag is, nu is er levenslang geëist voor deze twee mannen die voor doodschieten van Peter R. de Vries. En de vraag is, kunnen die mannen zich verweren en zeggen, joh, ik wist helemaal niet wie die Peter R. de Vries was. Dat kan eigenlijk.
En dan wordt het heel belangrijk dat die Google Pixel telefoon is gevonden. In de auto waar zij dus worden gepakt. Een gestolen auto. Ziet er al lelijk uit. Vluchtauto met al die spullen erin. En dan ligt daar een versleutelde Google Pixel. Dat is zo'n PGP smartphone. Yeah. Pretty good privacy. En die kon eerst niet geopend worden. Maar uiteindelijk is het Nederlands Forensisch Instituut daar wel in geslaagd. En wat je dan ziet aan berichtenverkeer. Dan je ziet dat het waarschijnlijk vanuit de auto twee deelnemers lijken te zijn die aan het gesprek deelnemen. Dus om en om.
Zowel ik wou niet zeggen, van wie was de telefoon?
Eerst was hij in gebruik bij Camille E. en gaandeweg. En die communiceerde in het Pools, straattaal Pools, met iemand aan de andere kant van de lijn. Dus ook kennelijk iemand die Poolse straattaal machtig is. En later gaat hij, dat is wel duidelijk, over naar Delano G. En dan wordt het in Nederlands en zo. En, maar dan zie je, ik heb hier een paar van die berichten voor me. En dan even om de toon te schetsen. De opdracht wordt gegeven, leeg die ding op hem en verneuk het niet. Dat is dan de opdracht die dan wordt gegeven. Ook al is het daar heet, druk, vol camera's en zo. Ik doe het gewoon, zegt dan volgens het Openbaar Ministerie Delano G. Scheid, hè, gaat zien. Dan heb je de opdrachtgever zegt knal op zijn hoofd. En dan zegt volgens het Openbaar Ministerie Delano G. Ja man, kankerhard. Een paar keer, zegt die andere. Ja, ja, ja. En dan gaat het weer verder. Bro, ik schiet die kaka-dingen helemaal door zijn kaka-lichaam heen. Die vieze kaka-hoer. Hoofd, alles. Laat hem daar als een sletje achter. I love this. Dit staat lelijk, hè, in de rechtszaal. En dan gaat nog even verder. Dat is wel genoeg gescheld. En dan is de moord gepleegd. Dan is er weer contact. En dan wordt er echt euforisch feest gevierd aan de andere kant van de lijn. En dan gaat hij zeggen, bro, dwars door zijn hoofd en lichaam. Echt gelukt, hij is dood, kaka dood. Alles spoot, die bloed, iedereen gillen. Hij bewoog niks meer, het was kaka druk ook. Nou ja, genoeg over die berichten. Het is wel lelijk allemaal, maar waarom lees ik het allemaal voor? Omdat het zo inkleurt wat het Openbaar Ministerie denkt. En dat hadden we bij de moord op Dirk Wiersum niet. Daar had je, daar kon je de verdachte wel koppelen aan die aan de moord. Maar dan had je niet onderlinge communicatie waar het op die toon ging. En als het nou over de overtuiging gaat voor de rechtbank en de waardering van de strafmaat die ze moeten krijgen, ja, dan zit het wel heel erg lelijk uit. En als je dan niet met een verhaal komt van, ja, ik was in de stress van het moment, heb ik de gekste dingen meegepraat. Dat is ook wel eerder aan de orde gekomen. Maar dat zulke dingen zeggen ze niet. Dus ja, dan heb je blunt dit strafdossier dat echt heel erg vol lijkt te zitten met bewijsmiddelen. En je stelt niks tegenover. Dat is wel een beetje weinig.
Het zou mij niks verbazen als ze de zaak Wiersum ook gebruiken als een soort grond voor dit. Dat ze zeggen van, joh, weet je, dit is gebeurd. Dus een advocaat als grote, heel Nederland in rep en roer. En vervolgens wordt er nog zoiets gedaan.
En dat is ook hoe het Openbaar Ministerie het requisitoor uiteindelijk had ingericht. Dus ze zeggen, we hebben drie data. Eerst noemen ze alleen die data. Retorisch best wel sterk. We hebben 29 maart 2018. We hebben 18 september 2019. We hebben 6 juli 2021. Wat zijn die data dan voor data? Dan vullen ze het in. Daar in maart 2018 wordt de onschuldige broer Redouan van de Kroon getuigen vermoord.
Ja.
In september 2019 wordt de onschuldige advocaat Dirk Wiersum vermoord. En dan hebben we nu 6 juli 2021 wordt Peter neergeschoten. En die 15 juli overlijdt die afgelopen zomer. En dat trapje, dat komt en het steeds een grotere vorm van terreur. Dat is wat ze er eigenlijk mee willen zeggen. En waar eindigt dit? Midden in Amsterdam, voor de terrassen, klaar ligt de dag. Daar zou je
De vraag op de gang, hè, waar wij dan over praten met advocaten en ook met elkaar natuurlijk, is van gaat die rechtbank, er ligt nu een eis van levenslang, gaat die rechtbank daarin mee? Want een enkelvoudige moord, want daar hebben we het hier over, wordt niet vaak, of eigenlijk is dat nog nooit eerder bestraft met levenslang. We hebben de zaak Mohammed B. gehad, de moordenaar van Theo van Gogh.
Ja.
Maar anders daar was dat die tijdens een vlucht op agenten had geschoten. Dat is een tweede feit. Dat is poging tot doodslag.
En overtuigd dader was. Die was heel trots dat hij het had gedaan. Hij nam de rechtbank ook niet serieus. Zo, ja, wat heb je dan nog voor grond om clementie met iemand te hebben?
Ja, dan word je gewoon buiten die samenleving geplaatst. Maar het is gewoon niet gebruikelijk om. Er ligt maar volgens mij, ik heb het even nagevraagd, er ligt geen richtlijn. Er is niet een richtlijn dat je voor een enkelvoudige moord max 30 jaar krijgt. Maar het gebeurt eigenlijk nooit. En dat zou dus een unicum zijn als de rechtbank hier meegaat en zegt, joh, jullie verdienen het niet meer om terug te keren naar samenleving.
Het cynische is natuurlijk wel dat je ook een beetje denkt van ja, als het bij Dirk Wiersum als afschrikwekkende maatregel die 30 jaar niet helpt.
Wat helpt
wat
dan wel?
Wat maakt die levenslang, weet je, wat ja, het maakt voor hun, voor de daders uit, maar verder.
Nee, en daar heb je dus precies waar het Openbaar Ministerie naartoe gaat.
Maar we kunnen dus, dan moet je, dus het Openbaar Ministerie zegt, ja, eigenlijk is het, het kan niet anders om levenslang te eisen.
Mm-hmm.
En ik denk dat we hier aan deze tafel allemaal wel eens zijn dat doodstraf niet zo'n goed idee zou zijn voor een rechtsstaat. Dus ja, dat, meer is het niet. Maar zij zeggen, er is geen enkel moreel te berden gebracht. Er is geen enkel spijt of is het maar inzicht, komt allemaal niet voorbij. Wat moeten we dan met deze gasten nog? En wat is dan de kans dat als je ze een lange tijdelijke celstraf geeft, ook een heel lange tijdelijke celstraf, dat het iets oplevert, dat het de maatschappij gaat sparen?
Want dat is wel, we hebben het net over Camille E. gehad, maar nog niet over de Lano G. van wie wordt vermoed dat hij de schutter is. Hè? Die is pas 22.
Ja.
Ja. Ja, je moet bedenken, kijk, als die 30 jaar krijgt, dan is het 28 effectief zitten, want je hebt 2 jaar aftrek. Dus dan is die op zijn 50ste, zou die terug kunnen keren in de maatschappij. Ja, ja. Stel iemand, wat is de gemiddelde leeftijd voor een man? Geloof ik iets van in de 80. Nou, dat betekent het dus voor hem bijna 68 jaar, of 58 jaar zitten, sorry. Dat is echt enorm lang. En Paul en ik zitten bij heel veel strafzaken de afgelopen jaren, waarbij betrekkelijk jonge jongens dit soort straffen krijgen. En levenslang in Nederland is levenslang. Hè? Dat is niet dat je...
Het is zoals niet toch afgerond 30 of
28. Nee. Levenslang is de rest van je leven zitten.
Er is één ding bijgekomen en dat is op druk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Moet er nu na 25 jaar worden gekeken, worden getoetst opnieuw van is dit nog steeds wel terecht wat toegevonden is levenslang. Ja. Maar dat is maar zeer de vraag wat dat oplevert.
En dan kijken ze naar je proceshouding nu. Dus ze kijken naar de proceshouding nu. Wat is er toen gezegd? Heeft diegene toen destijds spijt gehad? Nou, en als dat allemaal gewoon gezegd is, dan ik ga helemaal niks zeggen. Ze zoeken het maar uit.
Ja.
Hij is niet best.
Want Delano heeft niks verklaard, toch?
Bijna alleen maar zich op zijn zwijgrecht beroepen. Ja, en dan, ik heb net die berichten allemaal geciteerd, waarvan het Openbaar Ministerie zegt dat hij daar degene is die aan het woord is vanuit de auto. Ja, dat is zo vreselijk lelijk. Dat schreeuwt om uitleg. Dat schreeuwt om wat voor verklaring dan ook.
Al is het maar voor de nabestaanden. Waarom schrijf jij dit soort tekst? Waarom doe je dat?
Ja.
Dat is voor nabestaanden. Ik bedoel, ze krijgen Peter daar niet mee terug, maar iets van een antwoord. Nou, ik denk niet dat het nog kan verzachten, maar het is wel iets wat ze mogelijk zouden.
Overigens werd er halverwege nog. Dus aan het eind van die conversatie, dan die auto is op de vlucht, de politie zit achter ze aan. En dan communiceren ze met die Google Pixel telefoon met de andere Pools sprekende meneer. En dan gaat het op een gegeven moment, wordt er gezegd, laat de pistoolmitrailleur die ze ook hadden. Dus Peter is met een omgebouwd alarmpistool doodgeschoten. Mm-hmm. Maar ze hebben ook een heel groot pistoolmitrailleur, waarvan weer filmpjes bestaan dat ze willen proefschieten in het westelijk havengebied. En dat ding doet het niet. Maar er is kennelijk dat laat die grote kun je niet anders bedenken dan schiet maar op de politie met dat ding om te proberen weg te komen.
Ja.
En dat zegt de persoon aan de andere kant van de lijn. En het is evident dat de persoon aan de andere kant van de lijn maar één belang heeft. Dat is eigen belang. Hij gooit eigenlijk die jongen stuk. Er is geen overstapauto geregeld. Er is geen onderduikadres geregeld. Zelf hebben ze helemaal nergens over nagedacht. Hoe kom je uit het centrum van Amsterdam weg en blijf je weg?
En zeker
met al die camera's.
Ja.
En dan zie je ook aan de andere kant van de lijn dat gezegd wordt, oh, en eet de simkaart op. Zorg dat die Pool die simkaart opeet en de telefoon stuk maakt. Dat heeft natuurlijk maar één doel. Het bewijs tegen de andere kant wegnemen. In plaats van kijken hoe je hier nog die jongens kunt redden ergens uit. Deze jongens waren kanonnenvoer. En dat is evident.
Maar dat is de tweede. Paul stipt daarmee natuurlijk wel de tweede vraag aan die boven dit proces hangt. En dat is, hoe staat het met het laag hierboven? Wie zijn de opdrachtgevers van deze twee mannen? En wat zit daar dan weer boven? Wie zijn dat? En hoe groot is het zicht op die mensen? En ik bedoel, het Openbaar Ministerie liet daar wel iets van los. Hè? Ze hadden het over een separaat onderzoek naar degene die dus per telefoon hun aanstuurt.
Dat is eigenlijk het enige wat ze weten dan ook. Dat die berichten in die telefoon.
Ja, maar dat komt. Kijk, er is meteen besloten. Het Amsterdamse recherche en Openbaar Ministerie doet de uitvoerders. Mm-hmm. Deze jongens over wie we het hebben.
Ja.
En de landelijke recherche, die doet de laag daarboven en mogelijk nog daar weer boven.
Ja.
En dus proberen ze die onderzoeken te scheiden. Dus de officieren van justitie hier, die gaan niet daar allemaal dingen over lopen roepen over hun collega's waar die er misschien last van kunnen hebben. En kijk, Wouter en ik weten dat er zicht is op wie diegene is aan de andere kant van de lijn. En ik denk ook nog wel een paar meer daaromheen. Of we daarmee ook helemaal bovenaan komen, de naam die niet genoemd wordt. Mm-hmm. De naam Ridouan Taghi is niet genoemd, maar het Openbaar Ministerie zegt wel, we zien dit allemaal in één hoek. De kroongetuigen tegen Ridouan Taghi en consorten. Zijn broer wordt doodgeschoten, zijn advocaat wordt doodgeschoten, Peter R. de Vries wordt doodgeschoten. We zien geen ander scenario dan dat Peter R. de Vries is doodgeschoten vanwege de verklaringen van de kroongetuigen en dan vanwege zijn rol als vertrouwensman. Nou, dus gaan we hier nog meer? Ik geloof er sterk in dat er nog een tweede proces komt tegen mensen boven deze vermoeden uitvoerders. We moeten nog steeds die slag op de armen nemen, want de rechtbank mag nog spreken. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe ver ze daar gaan komen. En wat voor soort figuren dat zijn. En of je daaraan kunt zien met wie zij dan altijd weer in contact hebben gestaan in het verleden.
Dat willen we natuurlijk graag weten. Nog over deze zaak. Er is volgende week nog één zitting. En ik hoorde bij ons op de Parool-redactie verbazing dat de inhoudelijke behandeling van deze heftige moord maar 2 dagen duurt.
Ik snap die gedachte wel. Omdat we bijvoorbeeld eindeloos over zo'n Marengo-proces bezig zijn. Het klinkt raar, maar de moord op Peter R. de Vries is een vrij recht toe recht aan moordonderzoek. En we hebben 2 verdachten, de uitvoerders. Die staan op beeld. Die hangen er eigenlijk met boter en suiker liggen die erin.
Mm-hmm.
Ja, en gek genoeg is het dat dan.
Ja.
Er is niet, weet je wel, het is niet een eindeloos onderzoek. Als je kijkt naar het Marengo-proces, dat draait om een hele reeks moorden in het criminele milieu. Wat dus heel ingewikkeld onderzoek vergt. En ook over een veel langere periode. En dit is 1 dag geweest. En een afgrijzelijke dag. Maar dat is het wel.
De rechtbank was 2 uur, in 2 uur door het hele dossier heen. Vandaag. Dat is echt razendsnel. Maar dat komt natuurlijk ook doordat één verdachte helemaal niks wil zeggen. Een andere verdachte, ja, die roept dingen die eigenlijk niet zo goed op elkaar te passen.
Polen die uit de lucht komen vallen. Ja.
En je merkt dan, oké, dat bij die rechtbank, als jullie nergens bij komen, dan akkeren we gewoon ook even gewoon door het dossier. En dan gaan we daarna naar het spreekrecht van de zoon Royce en dochter Kelly en hun moeder Jacqueline.
Daar wil ik nog 1 ding over vragen, want ze hebben ook een schadevergoeding geëist, hè? Hoe gaat het dan? Stel, die 2 jongens die krijgen levenslang en de schadevergoeding wordt toegekend. Nou, dat gaat om, laten we zeggen, 2 keer een ton ongeveer.
Ik had om heel groot geld.
Waar komt dat vandaan dan?
Dat hangt er een beetje vanaf. Als de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel toekent, zoals dat heet, dan betaalt de staat de nabestaanden. En dan moeten die jongens aan de staat betalen.
Die moeten gewoon altijd,
dat is te hopen voor de nabestaanden altijd.
Of wat dan ook.
En zo niet, dan is het elk wasknijpertje dat ze gemaakt hebben, krijgen ze cent voor of zo in de baai. Ik weet niet precies hoe die betaling werkt. Dan duurt het heel lang en kom je er nooit.
Maar voor de nabestaanden was het meer een symbolisch iets dan een financieel iets. Zouden we wel zoiets hier mee willen wij aangeven. Misdaad loont niet.
Ja.
En dat gaf de advocaat, hun advocaat gaf dat ook aan.
Ja, je kunt daar op verschillende manieren tegen aankijken. Ik vond dit wel heel helder allemaal wat hun signaal was. We hadden laatst ook de moordzaken over de moord op Ayla Mintjes. Doet verder niet zoveel toe wat de inhoud van die zaak was hier. Maar daar zei de vader van de vermoorde Ayla Mintjes, die zei, ik wil schadevergoeding 1 euro. En die wil ik dan dat die aan mij wordt gegeven door de verdachte waar zijn moeder bij is.
Oh.
Dat is een ander soort symboliek.
Ja.
Maar kijk, vaak valt het daadwerkelijk niet zoveel te plukken van deze gasten.
Nee,
maar
ik kan me voorstellen dat je nog een soort op een andere manier iemand probeert te raken of zo. Of
ja, nou ja, ik vond hier heel sterk dat gezegd werd van tevoren, kijk ons aan als we de slachtofferverklaring voorlezen. En ze deden het ook. Kan ook nog zeggen dat ze zeggen, ik heb het recht dat niet te doen. Dat kan ook, deden ze niet.
En volgende week is er nog 1 zitting. Wat gebeurt er dan?
Pleidooi. Dus dan mogen de advocaten hun goddelijke gang gaan. En dan mag justitie weer op reageren en andersom. En het laatste woord. En niet vergeten,
de vriendin van Peter R. de Vries, die mag nog haar spreekrecht uitoefenen. Mm-hmm. En die mag ook nog haar schadevergoeding vorderen en dat onderbouwen. Zij heeft daarvan, haar advocaat heeft daarvan vandaag geprobeerd om dat onderbouwen van de schadevergoeding achter gesloten deuren gedaan te krijgen, wat zeer uitzonderlijk zou zijn. Mm-hmm. Dat is omdat zij het pijnlijk vindt om al die dingen in het openbaar te vertellen. Wat haar precies zo geraakt heeft en hoe wat er allemaal gebeurt, waardoor zij denkt dat ze hele...
ik kan me ook voorstellen, het is heel persoonlijk. Zeker. Je kan ook zeggen, dat wil je graag doen.
Alleen, daarvan heeft de rechtbank gezegd, nee, je moet echt zo uitzonderlijke reden hebben om de deuren te sluiten, want de openbaarheid van de rechtspraak is een van de grootste goed, zeg maar, van de Nederlandse en ook Franse bijvoorbeeld rechtspraak. Dus dat kan niet zomaar deuren sluiten. Dus dat gaat allemaal in het openbaar gebeuren. Dat komt ook op 15 juni.
En dan is de uitspraak in deze zaak op
14 juli.
14 juli.
En dat is een dag voordat het een jaar geleden is dat Peter R. de Vries is overleden.
Ook symbolisch. Het is binnen een jaar gelukt.
Ik weet niet, dat is
binnen een jaar. Nou ja, kijk, ik bedoel, er zijn heel wat van dit soort zaken waarbij iemand vermoord is, wat niet binnen een jaar gebeurt. Daar heeft Peter daar heeft Peter ongeveer zijn levenswerk van gemaakt.
Ja. Dankjewel, Paul. Dankjewel, Wouter. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van de Tachi-podcast. Heb je een vraag, mail hem naar tachi@parool.nl. Bedankt Paul Vugts en Wouter Laumans. En mijn naam was Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.